We gaan verder met prediken. Voordat we een nieuwe stuk beginnen, wilde ik nog even iets toevoegen aan de vorige keer. Wat me opviel terwijl ik ergens anders een andere studie stond te geven. Vorige keer hebben we het gehad over Paulus in Prediker. Weet je wel, een aantal teksten zijn we langsgelopen die Paulus duidelijk ook op het oog had toen hij Prediker las. En een van die teksten, dat was Prediker 12, vers 14, het allerlaatste vers. Want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Ja, daar gaat het over het gericht. En gericht, dat hoeft niet per se een oordeel te zijn, maar het gaat over het recht zetten. Ja, en dat gebeurt natuurlijk vaak door een rechtszitting, inderdaad in dit geval een gericht en een oordeel. Paulus gebruikt die tekst in 2 Korinthe 5. Hebben we toen ook gezien. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. En dan staat er ook, het zij goed of het zij kwaad. Ja, dus Paulus heeft het in 2 Korinthe 5 vers 10. Dus tegen die Korintiërs over ook het gericht. Ja, er staat de rechterstoel te verschijnen. En dat ze moeten wegdragen alles wat door het lichaam geschiet naar wat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. De tekst die daarna komt, staat dan in de Statenvertaling de schrik des Heren. Maar dat is natuurlijk een veel bekendere uitdrukking. De vreze des Heren. Ja, Paulus die heeft het over wij dan wetende de vreze des Heren. En dat is een studie apart, dat gaan we nog wel een keer doen. De vreze des Heren, dat hoort ook helemaal bij Prediker. Wat dat dan is. Maar de vreze des Heren, die kende Paulus. En daardoor bewoog hij de mensen tot het geloof. Nou, dat was voor hem een hele belangrijke. Ja. Dus die vreze des Heren was voor hem niet iets schrikaanjagends. Nee, het was juist iets, iets positiefs. Ja, en daarmee wilde hij de mensen tot het geloof aanzetten. Nou, die vreze des Heren, dus die staat net na 2 Korinthe 5 vers 10. Die zie je dus ook in Prediker 12 vers 13. Net voor dat vers wat we net genoemd hebben. Want alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Dubbele punt. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Ja, dan vind je ook die vrezen des Heren weer terug. Dus er is eigenlijk nog een extra bevestiging dat Paulus inderdaad bij het schrijven van 2 Korinthe 5 vers 10 ook aan dit gedeelte heeft gedacht. Nou, dat had ik volgens mij vorige keer niet genoemd. Zoals ik al zei, kwam ik daarop. Tenminste, toen viel het me op. Ik denk van, dat wilde ik om te beginnen nog even delen. Beginnen we verder met Prediker. Ik wilde vandaag vooral gaan kijken naar het eerste hoofdstuk, vooral vers 1 tot 11. En daar komen wat dingen tegen die voor ons een kapstokje zijn om ook te vergelijken met andere delen in Prediker. En op die manier kunnen we misschien weer verder met wat overzicht te krijgen. Ja, dus we gaan zo meteen Prediker 1 vers 1 tot 11 lezen. Dat doe ik dan met het doel om te kijken of we iets meer over het hele boek Prediker kunnen zeggen. Dat eerste gedeelte in Prediker, als we dat zo lezen, merk je op, dan gaat het over de eindeloosheid van alle dingen. En hij eindigt met geen gedachtenis. Dat is een belangrijke uitspraak in vers 11. Geen gedachtenis. Aan de ene kant de eindeloosheid van alles, lijkt het wel. en het geen gedachten is. Dat zijn twee bijna contrasten. Laten we eerst even die verse lezen. De woorden van de prediker, ja, dus Kohelet, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Kohelet. Ijdelheid der ijdelheden, het is allemaal ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat, en dat is, er staat eigenlijk gewoon het geslacht gaat, het geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder. En ze hijgt naar de plaats waar ze oprees. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weer tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weer. Al deze dingen worden zo moe, ze zijn zo moedeloos, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie, dat het is nieuw? Het is al geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, daarvan zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die hierna wezen zullen. Het begint met ijdelheid der ijdelheden. Ja, of wat voor vertaling je ook hebt, iets dergelijks staat er. Ja, leegheid van leegheden of iets dergelijks. Nou, dat is een uitdrukking die je wel vaker tegenkomt. Het is vergelijkbaar bijvoorbeeld met heilige der heiligen. Het allerheiligste. Of het hooglied, ook door Salomo geschreven. Dat is eigenlijk het lied der liederen. Ja, het grootste lied wat er is. En als dus dezezelfde Salomo dus zegt, ijdelheid der ijdelheden, het is de allergrootste leegheid, de allergrootste ijdelheid waar hij het over heeft. Nou, dat is zijn manier om zijn boek te beginnen. Dus daar moeten we op voorbereid zijn. Want hij zegt het twee keer, allerhoogste ijdelheid, ijdelheid der ijdel, het is allemaal ijdelheid. En dan de vraag die hij stelt, en dat is een vraag die belangrijk is, want dat woord dat kom je ook regelmatig tegen. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Dat is de vraag. Welk voordeel, welk nut? Waarom zou je het doen? Wat is de meerwaarde? En het Griekse woord waarmee het vertaald wordt, ja, dus waarmee het Hebreeuws vertaald wordt, dat is de overvloed. Ja, dus wat voor een overvloed, dus meer dan wat hij nodig heeft, heeft de mens van al zijn arbeid, ja, arbeid onder de zon. En al die arbeid onder de zon, daarvan zegt Kohelet een aantal keren dat het is allemaal ijdelheid. Dat zie je bijvoorbeeld in de eerste keer, daar geeft hij antwoord op zijn vraag, wat voordeel. En dan zegt hij, zie, het was, dat is 2 vers 11, het was allemaal ijdelheid en kwelling van de geest. En daarin was geen voordeel onder de zon. Dan zie je dat woordje voordeel ook weer terug. Dus hij begint met die vraag, wat voor een voordeel? En hij eindigt in 2 vers 11 met geen voordeel. Dat is dus niet in al die arbeid. Daar is helemaal geen voordeel. Hij noemt het ijdelheid. En dan die ijdelheid, die definieert hij eigenlijk ook. Tenminste, ik denk dat het de definitie is. De Statenvertaling heeft het hier over kwelling van de geest. En waarschijnlijk, als je een andere vertaling voor je neus hebt, dan staat er het najagen van de wind. Nou, dat lijken twee hele verschillende vertalingen te zijn. Dat komt door het woordje ruach. Ruach kan in het Hebreeuws zowel wind als geest betekenen. Dat geldt trouwens ook voor het Griekse pneuma. Kan ook wind en geest betekenen. Ja, dat is zo'n woordje dat zowel in het Grieks als het Hebreeuws twee verschillende betekenissen heeft. Wind en geest. En het najagen, het nalopen van de wind. Ja, dat is hetzelfde als je geest kwellen. Ja, dus de vertalingen lijken heel verschillend. Maar uiteindelijk is het natuurlijk één pot nat. Want wat is dat najagen van de wind? Nou, die wind, daar hebben we net over gelezen. Die gaat steeds om. En de weer keert weer tot zijn omgang. Hij gaat overal heen, maar op een gegeven moment keert hij weer terug naar de plek waar hij was. En zo is het eigenlijk met, denk ik, wat Kohelet bedoelt met vers 8. Al deze dingen worden zo moe dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien. Ja, je wil dingen zien. En even heb je het genot van iets gezien te hebben wat je bevredigt. Maar nog een uur later en je verlangt alweer naar het volgende. Ja, als je die rust en die vrede niet kent. En zo is het ook met het gehoor. Ja, je wil steeds maar wat nieuws horen, nieuwe dingen horen. En dan heb je mooie dingen gehoord en dan... Het is al snel weer voorbij en je wil weer wat nieuws. Ja, de rusteloosheid laat Kohelet hier zien. Nou, dat is het najagen van de wind. En wat is dat najagen van de wind? Ja, dat is dus ook een kwelling van je geest. Je komt er gewoon niet van tot rust. Nou, Kohelet die doet in die eerste 11 versen, beschrijft hij, ja, ik noemde het net, de eindeloosheid van alle dingen. Hij noemt een aantal dingen, bijvoorbeeld de geslachten die elkaar opvolgen. Een geslacht komt en het geslacht gaat. En dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat wil maar niet stoppen. Hoeveel zijn er al niet voor ons geweest en hoeveel zullen er niet na ons nog volgen? Geslacht op geslacht. Het tweede voorbeeld, dat is de zon. Nou, hoeveel rondjes de zon al niet heeft gemaakt. Hoe vaak we die zon al niet hebben op zien gaan en weer onder zien gaan. En dat houdt ook maar niet op. Ja, ze gaat naar het zuiden, ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaan. Sorry, ook rijst de zon op en de zon gaat onder. En ze hijgt naar de plaats waar ze oprees. En dat hijgen, het is alsof er ook een soort van vermoeienis in zit. Ja, ze komt op, gaat onder, komt weer op, komt weer onder. En het gaat maar door. De opeenvolging van zonsopkomsten en zonsondergangen. Met het water is het al niet minder. Ik vind het wel mooi om te zien dat Kohelet kennelijk die wetenschap ook al had. Ja, dus het water dat begint in een bron op een berg, dat stroomt naar beneden. Langs een hele lange weg kan dat zijn. Zo lang dat het misschien wel jaren duurt voordat het water van een bron uiteindelijk bij de zee is terechtgekomen. Ik weet niet hoeveel jaar is, maar in 11 maanden. En dan is dat water daar en dan verdampt het. En het keert weer terug in de vorm van regen terug naar de bron. En dat is ook weer die schijnbaar eeuwigdurende cirkel. Het gaat maar door, het gaat maar door. Ja, dus dat is het water, de beken. En we hadden net de wind. Ja, de wind, dat lijkt een spannend gegeven, maar uiteindelijk die wind die gaat ook de hele wereld om. Maar uiteindelijk zitten daar ook circulaties die iedere keer maar weer terugkomen, die iedere keer weer hetzelfde zijn. En uiteindelijk komt de wind ook weer op dezelfde plek terug waar die begonnen is. Nou, daar tegenover die enorme lange tijden, dat gevoel krijg je tenminste wel, denk ik, bij het lezen, dat het allemaal continu maar doorgaat. Daartegenover zegt Kohelet. En er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn. Bij degene die hierna wezen zullen. Dit alles is voor Kohelet de reden om te vragen, welk voordeel is er nou? Dus hij stelt dat leven van een mens, het arbeiden en het zwoegen van een mens, stelt hij tegenover, daar heeft hij kennelijk over na zitten denken, over die continue gang van de dingen. En dan zegt hij erbij, en alles wat ik doe, of wat een mens doet, er is geen gedachtenis. Geslachten die, nou ja, ik denk dat we allemaal wel kunnen zeggen, die geslachten die meer dan 2 generaties achter ons liggen, daar hebben we geen weet meer van. Je weet vaak niet meer wie je overgrootvader is. Of wat voor een mens dat was. En zo zal het ook zijn met ons. Als je een paar geslachten verder bent, je bent vergeten. Er is geen gedachtenis. Dus heb je dan voor gezwoegd en gearbeid. En je hebt maar een heel, heel klein stukje van die hele lange tijden van dat op- en ondergaan van de zon, want dat zal echt niet ophouden, dat gaat maar door. Maar een heel klein stukje daarvan hebben we meegemaakt. En ik denk dat Prediker bedoelt dat uit te leggen in vers 7 vers, Prediker 7 is het, geloof ik. Dan heb ik het niet opgeschreven. Nee, dat is het niet. Waar staat dat, de eeuw in het hart? De eeuw in het hart. Nou, we vinden het wel, hoor. Hoe raar dat ik dat nou niet kon vinden. 3 vers 11. Oh ja, sorry, 3 vers 11, dankjewel. In hoofdstuk 3. Daar zie je, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw. En de eeuw, dat is de olam. In hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Je staan 2 dingen tegenover elkaar. De eeuw in het hart van de mens en het werk van God van het begin tot het einde toe. En ik denk dat Kohelet dat bedoelt. Ik weet niet zeker, het is een vers wat verschillende uitleggingen krijgt. Maar in het licht van hoofdstuk 1... van er is geen gedachtenis, dat stukje wat wij hier op aarde leven als mens, dat is voor ons belangrijk. Daarvan zien we de geschiedenis en een klein beetje van de toekomst, de ontwikkelingen in de maatschappij. Dat vinden we dikwijls het allerbelangrijkste wat er is, dat is de eeuw in het hart. Maar wat we niet uit kunnen vinden, althans, in het woord van Prediker, wat Gods werk is, van begin tot het einde. En daar wil ik zo meteen ook nog even iets over zeggen. Want daar moet een lampje gaan branden bij die woorden. Van begin, het werk van God, van begin tot einde. Zullen we het zo meteen even over hebben. Kohelet begint dus met de vraag, wat is het voordeel? Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die je arbeidt onder de zon? En een van de dingen, een van de antwoorden die hij geeft is geen voordeel, geen overvloed. Ja, dat hebben we net al gehad in 2 vers 11. Toch ziet hij dat er ergens wel overvloed is. En dat is in vers 13. Toen zag ik dat de wijsheid uitnemend heeft boven de dwaasheid. Gelijk het licht uitnemendheid heeft boven de duisternis. Dat woordje uitnemendheid is precies hetzelfde als het voordeel. En het heeft ook dezelfde Griekse vertaling in de Septuagint. Ja, de wijsheid heeft voordeel, heeft overvloed boven de dwaasheid. En het licht, zoals het licht overvloed heeft boven de duisternis. Nou, daar zegt deze Kohelet natuurlijk wel heel veel mee. Ja, dat die wijsheid is heel overvloedig. Hij zegt nog een keer in 3 vers 9, daar vraagt hij weer de vraag, welk voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt? En dat is al dus een vraag die hij negatief heeft beantwoord. Geen. In hoofdstuk 5 komt dat voordeel ook weer voor. Hoofdstuk 5 vers 8. Het voordeel van het aardrijk, de overvloed van het aardrijk is voor allen. De koning zelfs wordt van het veld gediend. Met andere woorden, het land geeft zijn voedsel niet alleen voor de rijken, maar ook voor de armen. Ja, dat is een beetje wat er in 5 vers 8 staat. En vers 15 komt weer dat voordeel terug. Daarom is dit ook een kwaad dat ziekte aanbrengt. Dat hij in alle manieren, gelijk hij gekomen is, ook zo heen gaat. En wat voordeel is het hem dat hij in de wind gearbeid heeft? Ja, wat is het voordeel? Je komt op dezelfde manier als dat je weer gaat. En daartussenin zit een arbeid waar Kohelet over zegt, het is allemaal ijdelheid. Het is najagen van de wind. Je wil het pakken. En het moment dat je denkt dat je het hebt, is het weer weg. In hoofdstuk 6, vers 8, daar staat het werkwoord. Ook weer bij dat voordeel. En daar staat dan 6, vers 8. Want wat heeft de wijze meer dan de zot? En dat lijkt een beetje tegen te spreken van wat hij net zei, hoe groot die wijsheid was. Ja, wat heeft de wijze meer dan de zot? Wat heeft de arme meer voor de levenden die voor de levenden weet te wandelen? En het vers wat we net al hebben gezien. Nee, dat is niet waar, sorry. In hoofdstuk 7, vers 11 en 12. De wijsheid is goed met een erfdeel en degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel daarvan. Daar heb je het woord voordeel weer. Want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw. Maar de uitnemendheid van de wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Het voordeel van de wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Dus hier ook een belangrijke kern waar we het nog even over gaan hebben zo. De wijsheid is tot een schaduw. Het geld is tot een schaduw. Dus hier zet hij wijsheid en geld naast elkaar. Allebei tot een schaduw. Maar de uitnemendheid, het voordeel van de kennis is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Dat is het voordeel van de wijsheid. En de kennis van de wijsheid. Dat de bezitter, als die de wijsheid kent of heeft, het leven geeft. Nou, er zijn nog een aantal teksten die over het voordeel gaan. Maar ik hoop dat je ziet dat voor prediker de grote vraag is, hij begint ermee. Hij legt uit waarom hij ermee begint. Ja, die eindeloosheid van alle dingen. En er is toch geen gedachtenis. Er wordt toch niet meer aangedacht. En hoe vaak hij dat herhaalt. En hij zegt van ja, dat al die arbeid, daar is geen overvloed daar is geen voordeel van. Het is allemaal najagen van wind. Het eerste wat ik hierbij wil zeggen is dat woordje peresuia, wat dus voordeel, wat overvloed betekent. Dat kom je bij Paulus. En eigenlijk zijn dat volgens mij ook de enige twee plekken, op twee bijzondere plekken wel tegen. En de eerste die ik wil noemen, dat is 2 Korinthe 8. En dat is wel een hele opmerkelijke in dit verband. Ik weet natuurlijk niet of Paulus hierbij gedacht heeft aan deze tekst, aan preken toen hij deze tekst schreef. In 2 Korinthe 8, daar probeert Paulus de Korintiërs te bewegen om gul te geven. En een van de beweegredenen die hij aanhaalt, dat zijn de Macedoniërs. Hij zegt, de Macedoniërs, daar moet je eens naar kijken. Je moet eens kijken wat die gedaan hebben. Ja, en hij probeert dus het hart van de Korintiërs te bewerken in zijn brief. Dat ze een rijk willen geven. Momentje. Goed. We zullen weer verder gaan. Even voor de luisteraars op de site. Er ging een en ander mis met de verbinding online. Dus vandaar dat er een beetje een hap in zit. En dat er wellicht ook in de connectie die ik nu maak, dat het niet helemaal klopt met het voorgaande. Ik zal proberen de draad weer op te pakken van waar we gebleven.
Nou, Bram zegt dat het niet lukt. Dus ik kan nog wel even zeggen dat het via de site kan.
Goed, nieuwe poging, we gaan verder. Dus we hebben net bestudeerd dat overvloed, het voordeel. En het woord daarvoor was peresuia. Het antwoord van Kohelet, de prediker, dat was geen voordeel, geen overvloed in alle arbeid. Maar in de twee teksten die Paulus in zijn brieven gebruikt, is van het woordje peresuia, dat is 2 Korinthe 8. En daarvan was ik volgens mij net aan het uitleggen dat Paulus de Korintiërs wilde bewegen om gul te geven door het voordeel van de Macedoniërs aan te halen. Nou, dat die Macedoniërs, daarvan zegt hij, die waren straat en straatarm. En ze gaven alles wat ze hadden. En dat werd tot overvloed van hun blijdschap. En die overvloed, dat is dan ook het voordeel. Ja, dus dat in vele beproeving, dus ze zaten in verdrukking, van de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is, staat dat woord in het werkwoord, tot de rijkdom van hun goedadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen, gewillig geweest, ons met vele vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap van deze bediening die voor de heiligen geschiet. Ja, die heiligen, dat zijn dan de heiligen te Jeruzalem, voor wie Paulus een inzameling hield. Maar het gaat me nu even om die overvloed van blijdschap bij de Korintiërs. Ja, die kwam, die was niet ijdel in de Heere. Dat was geen ijdelheid der ijdelheden. Want die leven de overvloed van blijdschap. Ja, en als je een overvloed van blijdschap hebt, dan denk je niet aan de vraag van Kohelet, van waar is het allemaal goed voor? Die vraag die ken je dan niet. Want dan weet je, als je een overvloed van blijdschap hebt, dan weet je het doel van alle dingen. De plek waar Paulus dat woord gebruikt, dat is in Romeinen 5 vers 17, dat zullen we nu niet opzoeken, maar dat is de overvloed van genade. Ja, in Christus Jezus de Heer, de overvloed van genade, gebruikt precies datzelfde woord. Nou, als we nog eventjes terug willen gaan naar Kohelet. Ik laat het begrip geen gedachtenis eventjes liggen voor de volgende keer, anders wordt het te lang. Die koppeling die ik wel nog even wilde maken, waar we het net over hebben gehad. Kohelet die begint dus met de eindeloosheid van alle dingen en daartegenover de kortstondigheid van de mens. En dan zegt hij, wat we net zagen, die tekst waar we zo lang naar moesten zoeken, dat hoofdstuk 3, vers 11, hij heeft de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. En dat van begin tot eind, dat is het kenmerk van onze God, de God van Israël. In Jesaja 46... In Jesaja 46, vers 10. Daar wordt die God beschreven tegenover de afgoden. En vers 9 staat dan, gedenkt aan de vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik die van de beginnen aan verkondigt het einde. Hij verkondigt van begin tot eind. Dingen die nog niet gebeurd zijn, die zegt mijn raad zal bestaan en ik zal mijn welbehagen doen. En dat is nou het grote verschil tussen de ware God en de mens en tussen al die ijdele goden, die afgoden. Hij verkondigt de dingen van begin tot eind. Hij weet alle dingen van begin tot het eind. En ja, het is onvermijdelijk om, als je het hebt over begin en eind, om de naam van Christus hierbij te noemen. Die heet het begin en het einde. Ja, in het Bijbelboek Openbaring. De Alpha en de Omega. Dat was één ding. Ja, dus het moment dat we die God van Israël kende, dat hij zijn gedachten bekend gaat maken. En dat vind je natuurlijk het mooiste in het voornemen van de eeuwen, waarin je van begin tot eind bekend gemaakt wordt met Gods plan. En dan is weg alle ijdelheid der ijdelheden. En dat is iets wat Prediker niet beschrijft in zijn boek. Hij beschrijft de mens onder de zon, die dat ook helemaal niet kan zien, die alleen maar dat hele kleine stukje van zijn eigen leven kan overzien en dat kleine stukje geschiedenis wat hij in de wereld meemaakt, maar niet het begin en het einde van Gods grote raadsplan. Het moment dat je dat wel ziet, het begin en het einde, en dan met name dus de Christus, dan is het over met je vraag ijdelheid der ijdelheden. Verder zei hij iets over de wijsheid die het leven geeft, maar van diezelfde wijsheid zei Prediker dat het schaduw was. Even terug naar Prediker 7 vers 11 en 12. De wijsheid is goed met een erfdeel. Je moet bedenken dus dat het een Israëliër is die dit schrijft. In Israël, een erfdeel, dat is gewoon het eigen stukje wat je dan erfde. En in het hele licht van Prediker, of in het hele licht van de geschiedenis van Israël, zegt deze Prediker, wijsheid met je erfdeel. Ja, je erft wat van het vorige geslacht, je woont op je erfdeel en je geeft ook je eigen erfdeel weer over aan je nageslacht. En wijsheid met dat erfdeel, dat is goed. En degenen die de zon aanschouwen, hebben daar voordeel van. Maar dan zegt hij vervolgens, want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw. Maar, tegenstelling, de uitnemendheid van de wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Hij beschrijft eigenlijk die wijsheid en, die, en dat geld ook iets van schaduw. En een schaduw, dat is iets, dat heeft iets met vergankelijkheid te maken, heel dikwijls. Even als voorbeeld, Psalm 102, vers 12. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Er zit ook een belangrijke linkjes naar Prediker. Ja, van geslacht tot geslacht, gedachtenis. En u, Heere, blijft in eeuwigheid. Dus de kortstondigheid van de mens tegen het altijd blijven van begin tot eind van de Heer. En ook in Psalm 109, vers 23, die schaduw. Ik ga heen als een schaduw, wanneer zij zich neigt. Ik word omgedreven als een sprinkhaan. Ja, dus die schaduw kan dus betekenen, kan een voorbeeld zijn van totale vergankelijkheid. Het wordt heel anders als we deze God van begin tot eind, die alle dingen weet van begin tot eind, die zich bekend maakt in het begin tot het eind in Christus Jezus. Als we die gaan zien, ook als een schaduw. Want hij maakt zichzelf ook bekend als de schaduw. Is hetzelfde woord. En ik wil daarvan me eindigen met een paar teksten. Psalm 121. Dan zie je de Heere als een schaduw. En je ziet de Heere als een bewaarder. Ja, vers 2. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren nog slapen. De Heer is een bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De Heer is een schaduw. Dus de Heer die is altijd bij je. Je schaduw die kun je niet ontlopen. Je eigen schaduw. Ja, dus aan de ene kant het beeld van de vergankelijkheid. En tegelijkertijd is de Heere die schaduw. Die Heere, die God, waarvan we net ook lazen. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Of in Psalm 91. Ten slotte, en dan echt ten slotte. Psalm 91. Het allereerste vers, belangrijk vers denk ik. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten, overnachten in de schaduw van de Almachtige. En de schaduw van de Almachtige, overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ja, 's nachts, als je overnacht, dan zou je zeggen het is donker en toch is die schaduw er, ja, omdat hij het licht is. Ja, dus die vergankelijkheid, de schaduw, die verdwijnt, die vraag over ijdelheid der ijdelheden, die verdwijnt, die gaat helemaal op, alsof er een sterke lamp wordt aangezet, als je beseft dat je je bevindt in de schaduw van de Allerhoogste. Dat je in zijn schuilplaats bent. Dat je weet dat hij aan je rechterhand is. En dat hij onze bewaarder is. En nog mooier misschien, dat wij zijn in zijn rechterhand, in Christus Jezus. Ja, de Efezebrief. En ons bekend maakt het voornemen van de eeuwen. Van begin tot het einde. En want daarvan hebben we gezien dat dat juist het tegenovergestelde is van ijdelheid der ijdelheden. Te weten dat er een plan is, een raad, wat hij uitvoert. En daar kunnen wij in ons leven maar een heel klein stukje van zien. Maar in het woord, Gods woord, hebben we het overzicht van begin tot eind. En dat maakt het leven meer dan waard in de overvloed van blijdschap. Dan gaan we de volgende keer hiermee verder. Sorry dat het een beetje met haperen ging en met horten en stoten. Ik was te weinig voorbereid met mijn nieuwe computertje van school. Maar ik hoop dat dat de volgende keer allemaal wat gestroomlijnder gaat.